Het was een weekend van goud. Eentje waarin een zeilster eervol naast het podium viel, een ploeg met ambitie de halve finales bereikte en een vrouw met een meisjesdroom zich in de eregalerij van de Belgische sportgeschiedenis turnde. Waarom deze intro in een voetbalpodcast zit? Om eens goed het verschil aan te tonen, ja. Hoe gelukkig we nog waren na speeldag 1, hoe teleurgesteld we zijn na speeldag 2. Waar was het topvoetbal? Waar was de strijd? En vooral, waar waren de goals? Welkom bij Shotcast. Dag Lars.
Dag Guillaume.
Hoe was je vakantie?
Te kort.
Te kort?
Ja, uiteraard, zoals elke vakantie. Ja. Anders zou het geen vakantie, maar werkweek geweest
zijn. Dat is een heel goede samenvatting. Ja. Nu, je zegt misschien kort, maar ik zag wel dat je een leuke avond hebt beleefd met een vriend van de show, meneer Red Magic.
Ja, ook te kort, hè.
Ja?
Ja. Ja, ja.
Hoe loopt zo'n avondje uit met Hans Red Magic?
Leuk eigenlijk. In de overdag sturen wij dan, wat is het, duvelke vanavond, ik heb een week congé. En bij Hans moeten we dat maar één keer vragen. Hè. Dus dat is altijd snel geregeld. Man is ook altijd heel stipt op tijd. En dat zijn fijne avonden. Een vat vol verhalen.
Ja.
Meer dan wij allemaal tezamen.
En jullie twee hebben ook makkelijk een vat kunnen ledigen, denk ik dan?
Ja, ik vertel het hier net. Hè. Dus als je daarmee op terras zit en je begint al zo wat op je stoel te waggelen, van oei, misschien de duvel te veel of zo.
Dan is voor Hans nog maar de tweede helft.
Geen krimp, hè, man. Echt geen krimp. Maar heel fijne avond en binnenkort nog eens over te doen.
Oké, goed. Nu, je stuurde ook in de Shotcast-groep een foto door en ook op Twitter heb ik het zien passeren. En ik had er ooit al verhalen over gehoord, maar ik dacht altijd dat het een mythe was. Mm. Maar er bestaan dus wel degelijk mensen die een witte Twix graag eten.
Ja. Het is een beetje het monster van Loch Ness van de nachtwinkel. Hè.
Ja.
Bestaat het niet? Ja, het bestaat. En het is mega lekker.
Okay.
Beter dan de originele was de consensus met Hans.
Nee, dat bestaat niet. Een gewone Twix is nog steeds beter dan de witte, denk ik.
Allee, kom.
Ja, goed. Ja. Nu, we zitten hier niet alleen, Lars. Helaas niet met meneer Red Magic naast ons. Maar wel met iemand anders die eigenlijk op een veel groter podium staat. Een kerel met waanzinnig allooi. Want we hebben in de geschiedenis van Shotcast al aardig wat prominente gasten mogen ontvangen. Maar ik moet echt bekennen, ik ben nog nooit zo Star Trek geweest als vandaag, Lars.
Nee, hij heeft alles kapot gespeeld. Hè.
Ja, ja.
Vorige week een huilende Frankie van der Elst aan de lijn, Gert Vrijen aan het smeken om terug te komen. Oh. Allemaal omdat onze nieuwste man ze in de schaduw heeft gezet.
Inderdaad, ja. Is het niet Janko Beekman?
Oh, goedemorgen. Nee, sorry, ik ken de tekst toch niet. Nee, ja, Lars en Guillaume.
Ja, wel direct
downsize. Veel te leren.
Ja, precies wel, want één echte aflevering meegedaan. En ja, als we de reacties op Twitter en onze mailbox mogen geloven, ja, dan domineer je dit spel hier eigenlijk al.
Dat is serieus overdreven. Hè. Ik heb wel een paar fijne reacties gekregen, inderdaad. Maar dat voelt toch wat fout aan, want ja, ik surf gewoon mee op jullie succes eigenlijk. Dat ten eerste. En ook, ja, er is ook wel kritiek binnengekomen. Zo.
Oh, van wie?
Mijn ouders en mijn vriendin. Die vonden alle drie dat ik iets te snel praat. Dus als het tempo vandaag te hoog ligt, steek dan even jullie hand in de lucht of zo, dan probeer ik erop te letten.
Kritiek van mijn ouders. Dat is wel,
omdat ik te snel praat.
Opbouwende kritiek. Ja, ze zeiden van, misschien verstaan de mensen nu niet. Dus ja, als er klachten over zijn, laat dat gerust weten.
Ah, goed, maar ik vind het wel goed dat niet wij, maar dan iemand anders met de voetjes op de grond zet. En ik stel voor dat we die lijn ook doortrekken.
Ja, we gaan er snel in vliegen.
Ik stel voor dat we er dan gewoon inderdaad snel mee invliegen. Elke week vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Heren, het was de tweede week op rij dat G5 en Antwerp teleurstelden. Al was het niet zo erg als speeldag 1 toen dat ze samen maar 3 puntjes pakten. Want Club Brugge en Standaard wisten zij het beide zonder glans deze keer wel te winnen. Misschien vorige keer zijn we begonnen met Club Brugge. Een keer beginnen we met Standaard, Janko. Wat vonden we ervan?
Ik moet zeggen, Standaard heeft mij vorige week al verrast tegen Genk. Want ik had Standaard eigenlijk opgegeven als mijn dark donkey. Ik had verwacht dat die dit seizoen niet zo goed zouden doen. Maar tegen Genk waren die wel heel sterk. Dit weekend tegen Zotewaardigem was het voetballend misschien toch ietsje minder. Mm-hmm. Maar toch die eerste zege gepakt. En weer met vechtvoetbal en mentaliteit. Gevoeld Leij is er echt een ploeg van aan het maken. Een echte vechtersploeg.
We kregen trouwens een mailtje binnen van, denk ik, Jorge of Jorge Kallewaard. We hebben die discussie vorig seizoen al eens gevoerd. Ik weet nog steeds het antwoord niet. En die zei van, heren Shotcast, misschien een nieuwe trend in het Belgische voetbal. Het woord mentaliteit. Want het valt bij elke trainer in deze eerste twee speeldagen. Dus niet meer fysieke paraatheid of proces. Het woord van het seizoensbegin is mentaliteit. En dat zie jij vooral in Standaard.
Ja, dat zie ik heel hard bij Standaard. En ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Standaard van dat wel kan appreciëren. Zo'n vechtersploeg. Ja. En ja, zolang dat punten oplevert, ja, dan zullen ze er zeker geen probleem van maken.
Hè? Dat is ook niet per se iets negatiefs, een vechtersploeg. Want dat klinkt zoals schop- en afbraakvoetbal, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Je kunt ook voor elkaar vechten.
Inderdaad. Zonder...
Het zijn geen elf Vinnie Johnson.
Nee. En ik denk dat dat een eerste stap zal zijn voor Standaard en heel de club, van toch een beetje die eigenheid of dat typische Standaardvoetbal erin te sluipen voor ze binnen dit en twee, drie jaar weer staan waar dat ze eigenlijk... hopen te staan.
Ja, de natte droom die al veel te lang aansluit voor de Luikenaars. Zijn er spelers die jou zijn opgevallen in dat vechtploegje, Janko?
Ja, het zijn niet alleen vechters, ze hebben ook zo wat eigen jeugd in die ploeg gekregen.
Iets raar praten, want het ging nog
is al zover. Allee. Onder meer Amin Aldakil, centrale verdediger van 19 jaar. Is mij wel opgevallen.
Belg of nationaliteit?
Ja, hij is geboren in Irak. Hij is ondertussen ook wel Belg, maar hij is geboren in Bagdad, als ik mij niet vergis. Hij stond ook al in de ploeg tegen Racing Genk, centraal van achter. En toen viel nog meer omdat tegen Zotewaardig, omdat hij wel heel goede voeten heeft, die Amin Aldakil. En dat is geen toeval, want hij komt uit de jeugd van Anderlecht. Dat is niet de reden dat hij goede voeten heeft, maar hij was vroeger een aanvaller. Anderlecht. En heeft toen in één seizoen ooit 60 doelpunten gemaakt.
60?
Ja, hij is dan na de U15 naar Standaard gegaan. Daar hebben ze er eerst een nummer 10 van gemaakt. Dus achter de spitsen speelde hij daar. En pas een paar jaar geleden hebben ze hem omgeschoold tot centrale verdediger.
Oké, en die 60, op welke leeftijd was dat? Want mijn broer heeft nog steeds het all-time record bij de Duiveltjes van Sparta Petegem met 124 goals of zo.
Hoe kan dat?
Bij de Duivels.
Ja, maar dan wel, 124.
Ja, maar dat is echt zo. Ze zaten daar met 3 goeie. Gespeeld met 5. Want die 3 zijn dan allemaal naar eerste klassers gegaan het seizoen nadien. Ja, en als je dan speelt tegen lokaal provinciaal niveau, dan... Er werd geregeld met meer dan 20-0 gewonnen, bijvoorbeeld.
Staat dat op transfermarkt? Want je kunt dat dan nu wel zeggen, maar...
Je mag het verifiëren. Ik zal u wel telefoontjes geven van de mensen van Petegem.
Ik denk dat de Amin toch nog een iets ander niveau haalde, want hij deed dat bij Anderlecht. En ik denk dat hem toen toch al 13, 14 jaar was.
Oké.
Dus dat is toch nog wel straf, hè.
60 goals. Heb jij een opvallender figuur gezien bij Standaard dat kan overtreffen?
Niet per se opvallend qua voetbaltechnisch dingen, maar ik denk dat we aan Aaron Dunham... Ja, spreek ik dat juist uit, want mijn Noors is niet zo goed. Daar gaan we dan nog een kluifje aan hebben dit seizoen, denk ik.
Nieuwkomer bij Standaard, flankaanvaller.
Flankaanvaller, een woelwatertje, zoals dat zo mooi heet.
Een woelwatertje,
Op de flanken liet zich wel meteen opmerken met een knappe assist voor de winninggoal van Tapsoba.
Ja.
Doet een bal zo net tussen de keeper en de verdediging. Zo, heel moeilijk te verdedigen. Hij wist heel goed wat hem deed. Dus hij heeft wel goede voeten, maar het is een karakterke.
En waarom?
Als zoals Benjamin Niekeijzen, destijds toch ook geen doetje.
Ex-review-commissie.
Inderdaad. En nu sportief manager of directeur bij Standaard. De man in kwestie, Dunham, voorstelde, antwoordde hij op de vraag, wat mogen we ervan verwachten? De la folie.
Oké.
Dus zottigheid.
Ja. Allee, ik bedoel dat op het veld, maar... Ja, je kunt dat ook wel ernaast.
Inderdaad, want het is een man die ooit een strafschop heeft gescoord met een salto. Ken je het zo?
Serieus?
Goed doorzwaaien en dan zo achterwaarts draaien.
Dat is nu echt een keer een skill waarvan ik dacht of wil dat ik die kan. Dat moet toch waanzinnig zijn?
Ja,
wat heb je eraan?
Show hit natuurlijk. Op YouTube. Hè.
Dat is ook wel.
Ook zijn aankondiging op Twitter, Viking-stijl. Ja. En hij is nogal mondig. Hij zegt dat ook van zichzelf. Ik ben gek en ik hoop dat ik de Belgische voetbalfan toch ook een beetje aan het lachen kan brengen.
Okay.
Dus laat maar komen. Hè.
Alright,
dus echt voor Standaard een topcast eigenlijk.
Sowieso. Jij nog een aanvulling daarbij, Janko?
Ja, ik heb deze week ook al moeten lachen. Omdat ik was even aan het twijfelen, maar hij heeft ook een fanaccount op Twitter. Dat heette Dorm the God. En die was nogal actief aan het tweeten, die mens, tijdens de wedstrijd van Gent tegen Vallarinha, de ex-ploeg van Donum. Mm. En die was onder meer aan het tweeten van, ja, fuck Gent. En was ze aan het vragen van, ja, wie is de grootste eikel bij Gent die ik hier de huid kan volschelden, in het Engels dan.
Want ik zit op de eerste rij, zei
het, hè? Iemand suggereerde hij van Azenbroek. Dat vond ik wel grappig,
Maar dus dat is een fanaccount dat Donum als de allergroot, de goat.
Dat hem een assist gaf tijdens zijn debuut, dat vonden ze al geweldig.
Dus de Lord Bentner van de Jupiler Pro.
Ja, maar ik ben wel blij dat we er eindelijk hier een hebben.
Dus dat brengt kleur.
Is meer dan welkom. Ja. Nu, wat ik niet begreep in die match van Standaard, die is trouwens met 1-2 mollen tegen Zotwaargem. We hadden nog niet gezegd. Is dat Hugo Siquet voor een tweede wedstrijd op rij krampen had. Maar dat is wel heel leuk voor deze aflevering, want kan ik toch meteen een mooi bruggetje maken naar de wedstrijd waar jij was, Janko, Eupen-Anderlecht. En doelman Nouroudin. Want hoe vaak heeft die na zijn escapades tegen Club Brugge deze keer krampen gehad?
Gek genoeg, niet. Oei, het waren de Anderlecht-spelers die last hadden van krampen. Het was Benito Raman die naar de grond ging en zijn been in de lucht stak. Om even te komen stretchen. Die had tegen Union ook al last gehad van krampen. Ja. Maar nu tegen Eupen was het ook weer zo ver.
Hij had ook al sinds februari vorig jaar geen 90 minuten meer gespeeld. Nee. Dus een beetje clementie voor onze Benito. Ja.
Dat
mag dan wel.
Dat mag wel.
Hij heeft beloofd dat hij over 2 à 3 weken topfit zal zijn.
Oké, hij heeft beloofd. Aan wie?
Een kick ook al vaak
aan u? Ik heb het hem gevraagd. Ja. Hoe lang heb je er nog nodig? 2 à 3 weken zijn.
Oké. Dat is goed. Was het gebrek aan fysieke paraatheid dan de reden waarom er geen zegen werd gepakt voor Anderlecht?
Nee, dat denk ik niet. Er is een nog groter probleem. Dat is volgens mij het gebrek aan verticaliteit. Ja. Eigenlijk, ja. Hetzelfde probleem als vorig seizoen al en ook vorige week tegen Eupen. Balken rondspelen en zo, dat lukt allemaal wel. Maar wat je niet bij Anderlecht is, die man die zoiets een splijtende paas kan geven. Ja, de man met een dribbel heb je mee, hij moest wel, maar die mist dan soms nog het overzicht. Dus dan is het gewoon echt heel moeilijk om kansen te creëren, als je dat niet hebt.
Ja, en dan, jij zit dan in die perszaal, jij merkt dat op. Jij stelt Kompany daar een vraag over en die omarmt die vraag waarschijnlijk met zeer veel plezier.
Ja, Kompany zijn manier van omgaan met de pers is soms wel bijzonder. Hè. Ik vroeg dan van, het slotkwartier, toch niet heel veel kansen gecreëerd van zo. Allee, meneer Kompany, zeg ik dan.
En, meneer Kompany?
Ja, ik spreek de coaches aan met meneer altijd.
Okay.
Dat is nog jong, hè?
Ja, het is zo.
Ja, beleefdheid.
Dat verwatert wel, maar ga door.
Wat zegt hem dan? Kun jij je vraag ietsje minder snel formuleren? Want ietsje minder verticaal.
Nee, ik vroeg van, het slotkwartier, toch niet heel veel gecreëerd. Ah, niet? Ik zeg, nee, ik heb heel veel kansen gezien. Ja, ik zal u op uw woord geloven, maar ik zou toch liever de match nog eens herbekijken. Dat vond ik dan al bijzonder. Maar daarna was er ook een collega van Voetbalkrant, Johan Walkiers.
Ja.
En die begon over het gebrek aan verticaliteit, zoals ik dat hier zei. En dan vroeg Kompany van, en verticaal spelen, waar is dat dan voor u? Dus Johan Walkiers zegt, in plaats van de bal opzij of achteruit te spelen, vooruit.
Ja.
En Kompany, gewoon vooruit. Ça va. Zo'n beetje neerbuigend richting journalisten. Hij doet dat met een lach en een zwans en zo vaak. En dat komt nog wel sympathiek over, maar ik vraag mij gewoon af, is dat nodig? Jij weet dat het niet goed was, uw spelers weten dat het niet goed was. Zeg dat gewoon.
Dat is waar.
Ja. En, maar het maakt kennelijk wel indruk op een jonge journalist als dat het verhaal is wat je onthoudt van die match.
Indruk. Ik vond het wel grappig op een of andere manier.
Grappig.
Maar is het nodig, vraag ik mij ook wel af.
Dat is waar, ja. En ook vooral, het is ook gewoon niet waar. Als hij probeert te ontkennen dat het...
dat is ook belangrijk.
Dat het niet goed was. Like bijvoorbeeld, hij beweerde dat er vrij veel open kansen waren, zoals je zei. En dat het vooral een probleem was van te veel kansen weggeven, maar dat automatisch opgelost zou worden. Maar zelfs die vrij veel open kansen was feitelijk onjuist. Want Wisecout heeft sinds dit seizoen een leuke nieuwe feature. In plaats van de expected goals, dus de waarde die men hecht aan een kans per wedstrijd, om dan niet in langer zijn totaliteit per match te geven, kunnen ze dat nu doen aan de hand van elk schot. Dus elk schot dat getrapt wordt in een wedstrijd, krijgt meteen die XG-waarde en kunnen wij eigenlijk zien. En als ze die erbij halen, dan zien we dat Anderlecht buiten de goal van Raman.
Is dat dan 0,9 of zo?
Ja, ik wou vragen hoeveel had hij.
Ik heb het hier staan, dat was 0,89.
Dus 1 op de 10 keer wordt hij nog naast getrapt?
1 op de 10 keer wordt dan nog gemist.
Maar hij staat in de goal.
Ja, die lag al bekend binnen.
Ja, toch.
Oké, speciaal.
Die statistiek die houdt rekening met de positie van de bal, positie van de speler en de tegenspeler erbij. Maar ik weet het niet helemaal, maar... Die statistiek is wel iets dat heel zuinig gerekend wordt.
Ja, dus precies.
Je gaat nooit 1 expected goal hebben. Dat bestaat niet. Maar wat ik dus wou zeggen, van, ja, die vijf andere kansen die Anderlecht nog had, die kwamen nooit boven de 0,2 expected goals, terwijl Eupen wel vijf kansen had die bij, dik over de 0,2, 0,3 ging. Dus die, de kansen van Eupen waren gewoon groter dan die van Anderlecht. En ja, heel veel dingen hebben ze effectief niet gecreëerd. Dus het is niet enkel maar een efficiëntie-issue. De kansen waren nu ook weer niet zo gigantisch groot.
Nee, dat gevoel had ik ook. Trouwens, als ze op termijn toch meer kansen zouden gaan creëren, wat ik hoop voor de Anderlecht-supporters, is er een nieuwe spitsopkomst met Joshua Zirkzee. Een jonge Nederlander die wellicht wordt gehuurd van Bayern München zonder aankoopoptie. En ze zouden niet één, maar twee spitsen willen halen. Ze hebben ook een bod gedaan op Suzuki van Sint-Truiden.
Okay.
Die ook op een transfer aast.
Maar niet naar België. Alleen niet binnen België, toch?
Nog niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat hij eerder op een transfer naar het buitenland mikt.
Mm. En omdat hij Anderlecht niet ziet zitten? Of,
Ik denk niet dat hij heel happig was om naar Anderlecht te gaan. Daarvoor ik hoorde waaien.
Alright. Wat jij hoorde wel. Het is al bijna een echte.
Ja, die een tijd is wel zo wat gepasseerd. Hè, dat iedereen naar Anderlecht wil. Van in België. Als je vroeger als Anderlecht kwam en je zat bij Sint-Truiden, was dat direct, wow, zet maar riet op papier en ik teken wel.
Ja.
En dat is wel gepasseerd. Ongetwijfeld ook met Club Brugge en met A-agent. Want dat is wel een evolutie dat je ziet dat er veel minder intern verkeer is, vind ik. Maar,
we vragen ook meer.
Ik weet niet dat ik daar bewijzen voor heb, maar dat is een aanvoelen.
Nee, ik ben nu aan het nadenken. De laatste speler van STVV die naar een topclub is gegaan, rechtstreeks. Ik ben iemand super obvious aan het missen. Wie hadden we daar, die drie spitsen? Ed Mielson hadden we onder meer. Ja, je zult wel gelijk hebben.
Ja, ik heb dat gevoel ook wel.
Daar komt het op neer. Goed, nog één positief ding aan deze wedstrijd, Janko. Je hebt Stefan Kramer live aan het werk gezien.
Ja,
de coach
klopt.
Van Eupen. En al instant hero van de Shotcast na één aflevering.
Ja, de man met de tatoeage van Arminia Bielefeld op de borst.
Terwijl hij fan is van FC Keulen.
Ja, inderdaad. En hij woont ook in Keulen. Ik vind ook wel, we moeten die man ook niet te hard gaan afschilderen als een gekke coach.
Mm-hmm.
Ik heb hem van de week geïnterviewd en het is vooral een hele...
Heb je hem geïnterviewd?
Ja, ik heb hem woensdag gezien voor de wedstrijd tegen Anderlecht. En het is vooral een hele sympathieke, warme man. Ik ben trouwens ook een weddenschap aangegaan met hem.
Oké.
Het was een beetje een bijzonder interview. Ik ken geen Duits, wat heel vervelend is om een Duitser te interviewen die ook nog niet zo goed Engels kan.
Ja.
Maar we hebben ons wel beholpen, we zijn er wel uitgeraakt. En ik heb met hem afgesproken dat ik Duits ga leren als Eupen de play-offs haalt. Dus play-off 1 aan de Champions play-offs of de Europe play-offs.
De Champions play-offs.
Ja, het kan, hè. Je weet nooit kan, met de Stefan.
Ja.
En hij heeft beloofd dat hij mij nog gaat laten weten wat hij dan in ruil zou doen. Dus ik kijk er naar uit.
Hij heeft nog laten weten wat dat in ruil gaat doen. Oké, dan heb je wel in zak laten zetten.
Nee, hij gaat dan nog laten weten. Ik kan hem nog wel eens zien dit seizoen. Hè.
Okay.
En om even uit te leggen waarom dat ook wel een warme mens is. Hij heeft zowel voeling met de plaats en de club waar hij werkt. Want ik vroeg hem van, zit je nu ook aan het zoeken naar een huis in Eupen, een woonst? En hij zei van, na de overstroming hier en zo kan ik dat niet maken. Ik wil geen huizen inpikken van de mensen hier. Want er zijn mensen die nu al geen huizen meer hebben, die op hotel moeten leven en zo. Ik wil niet de man zijn dan nog huizen gaan inpikken.
Oh, dat is wel een heel voorlopig gebaar.
Rijden nog dagelijks over en weer van Keulen naar Eupen en terug. En dat is in totaal toch meer dan 3 uur per dag in de auto. Mm. Ik vind dat knap van hem.
Ja, dus, zijn er zo nog zo coaches die zo...
De Fox aan, man. De Fox ging altijd over en weer. Frankie van der Elst, toen dat hij in Lommel trainer was.
Of dat hij in Brugge woonde.
Of dat hij ooit vertelt. Hij woonde in Brugge, was coach in Lommel. En dan bleef hij soms bleef hij ook wel slapen in Centerparks of zoiets. Dat was iets in die genre.
Altijd, en dan ook weer even een tropisch zwembad duiken. Ja,
dat was de Fox. Maar het kan nog erger of straffer. En nu moet ik even beroep doen op mijn geheugen. Want ik heb het gezocht op Google, maar ik heb het niet teruggevonden.
Ja.
Maar 15 jaar geleden
voor een correctie,
heb ik, dat is waar, ik heb het gelezen op teletext in de tijd. En dat was toen dat Jacques Matthijssen coach was van Charleroi. Hij woonde zelf nog in Limburg. En die avond stond er Racing Genk Charleroi op het programma.
Okay.
Dus dan denk je, of dan zou je kunnen zeggen, de Jacques gaat direct naar wat Phoenix Stadion of wat was dat toen nog. Nee, de Jacques is in zijn auto gestapt in Limburg, is naar Charleroi gereden om daar samen met zijn spelers de bus op te stappen.
Ja.
Zo naar Genk gereden, daar de wedstrijd afgehaspeld.
Nee.
Terug met een bus naar Charleroi en dan terug met zijn eigen auto naar zijn woonplaats in Limburg. En ja, je kunt dat hyperprofessioneel noemen en dat is het eigenlijk ook. Maar ik vind het wel heel straf, want
ook wel een beetje te zot voor
Charleroi, Genk, dat is wel een eindje.
Ja, en vooral als je in Limburg woont.
Inderdaad.
Oh,
dus leven de Jacky.
Alright. Ja. Goed, dit was Anderlecht, over het blokje Anderlecht samen met Eupen. En een mooie epiloog omtrent Jacky Matthijssen en gekke coaches. Anderlecht pakte dus een punt. Club Brugge kon dus net als standaard wel winnen. Maar ja, bij Club Brugge heb ik eigenlijk maar één vraag. Kon die dag eigenlijk voor hen erger beginnen met fucking Engelbert Humperdinck op de bus?
Ja, dat was wel nog een beetje een dingetje. Hè. Ik was,
ja, wat was het verhaal daarachter?
Ik was in de voormiddag op Twitter aan het scrollen en ineens zie ik een suggestietweet of den die en den die hebben deze tweet geliked.
En dat bleek
een
dan, ja.
tweet te zijn van de buschauffeur van Club van gisteren.
En de vervangchauffeur dan, niet de man met de snor.
Nee, niet de man met de snor, want Main1891 heette de account op Twitter. Romain Verhagen blijkt zijn echte naam te zijn. En die was door het dolle heen, want die mocht voor de eerste keer, of voor de eerste keer dit seizoen, dat was mij niet helemaal duidelijk, met de spelers van Club Brugge dus een verplaatsing doen. Hij was de buschauffeur van dienst. En die mens was heel gelukkig, hè, zat ze selfies te nemen. In een stilstaande bus, ja. Lege bus, dat wil ik er wel even bij zeggen. En waarop andere twitteraars zeiden, en muzieksken opzetten, waarop hij wel heel gevat met een gifje reageerde van de beroemde In de Gloria sketch. Ja, vol een bak Humperdinck. En ja, ik vond dat wel grappig en ik vond dat heel gevat. Ja.
Nu, ik wou dat achteraf ook nog eens gaan bekijken, maar die tweets waren verwijderd.
Ja, zijn originele tweet, dus de selfie van in de bus, is verwijderd. Ik heb geen idee waarom. Misschien past dat niet in de normen en waarden van club of zo, van geen gsm achtersturen. Ja. Ik weet het niet.
Een beetje het overdreven, gesloten clubgevoel, denk ik. God, en met clubgevoel bedoel ik voetbalclubgevoel en niet louter Club Brugge gevoel. Maar dat is wel iets wat perfect daarmee in lijn zou kunnen. Maar wie ze toch wel zien, Twitter-account van Shotcast.
Ja, inderdaad.
Zijn ze nog duidelijk
voor de eeuwigheid.
Voor de eeuwigheid zal dat. wij laten ons niet koeioneren.
Nee.
Zat de match zelf, ja, het eerste wat mij opviel was hoe dicht dat publiek daar op elkaar zat, Lars.
Ja, in het mooie Dudepark. Ja, dat is een staantribune daar aan de overkant. Dus enerzijds vraag ik mij af, hoe hebben ze dat geregeld? Want in mijn herinnering, ben er nu al 2 of 3 keer geweest, zijn dat geen genummerde plaatsen. Dus kun je niet stickers plakken van groen-rood.
Ja.
En tweede, een belangrijkere vraag, hoe dat die vlot aan bier zijn geraakt.
Ja, dat is belangrijk.
Want ik ben er wel een paar keer geweest en je moet naar boven in die staantribune. En aan de achterkant, letterlijk tussen het stadion en het echte Dudepark, daar staan de tapkranen, maar dat zijn er maar 2.
2 voor
dus
heel die staande.
Je moet echt een kwartier voordat het rust is, moet je eigenlijk al gaan om net op tijd voor de tweede helft terug te zijn. Wow. En dat is nog een werkpuntje.
Ja.
Misschien is het veranderd intussen. Ik hoop het wel voor de unionisten.
Tijd voor een spion op 4.0.
Dat is goed.
Ja. Nu, dat publiek zo dicht bij elkaar. Ik zit hier met iemand die vorige week in de uitzending zelfs een berichtje kreeg van Stijn van Bever, ook omtrent iets publiekmatig. Kunnen we anders nog een keer sturen om te horen hoe dat precies zit?
Dat zal ik even doen.
Of heb je
dat
al gedaan?
Ik heb dat stiekem op voorhand al gedaan om eens te checken. Van, was dat nu wel oké dat die mensen daar zo dicht bij elkaar zaten? En vooral, wie zijn verantwoordelijkheid is dat? Blijkbaar ligt die verantwoordelijkheid bij de club zelf. Dus zijn het in principe de stewards dat in de gaten zouden moeten houden. Maar de Pro League gaat de Union er wel op aanspreken dat dat niet helemaal oké was.
Oké. Dus het was niet volgens de regels?
Nee, inderdaad.
Alright. Dat komt er eigenlijk op neer. Dus het was niet oké.
Ja, soms moet ik
wel
vertalen.
Kunnen zeggen ook,
De woorden van Stijn van Bever en van Vincent Kompany die zo baseren via Janko, ze hebben toch nog een klein beetje correcte vertaling nodig.
Als ze hier zelf komen zitten,
Dat is een heel goed idee.
Ja. Stijn heeft hier al gezeten.
Stijn, je mag nog eens terugkijken. Ja. Goed, Lars, de prestatie van Union, van je geliefde Dark Horse.
Van mijn Dark Horse.
Kon u wel bekoren waarschijnlijk.
Absoluut.
0-1 nederlaag trouwens.
Dat wel, maar ik was heel blij om een keer te zien. Zo voor het begin van het seizoen, denk 90% van de coaches als ze vragen hoe wilde spelen, zeggen ze altijd met veel druk naar voren, met veel
sexy,
drive, met
aanvallend.
Veel diepgang. Het heeft eindelijk een gezicht gekregen, vond ik. Okay. Want in de eerste helft, Union heeft club echt wel pijn gedaan, hoor. Niet te veel tijd verliezen met aan te vallen. We hebben het gisteren ook gezegd. Het lijkt op zo de beroemde 6 of 7 seconden regel van bal recupereren en binnen de 7 seconden in de 16 staan of een kans creëren.
Er zijn gradaties, hè? 3 tot 5 tot 7. Peter Bos, zelfs Frank Udorie heeft dat aangehaald een keer bij Zottewaargen. Maar dat is een duidelijke regel.
Zou de ploeg dat niet doen, eigenlijk?
Ik denk dat geen enkele ploeg niet... als iemand de vraag krijgt van welke secondenregel pas je toe, gaat niemand zeggen van geen, behalve Yves van Dragen waarschijnlijk. Maar... Nee, ik denk dat iedereen maar wat graag daarmee pronkt.
Maar het pronkt, want het lukte, het kwam eruit. Want eigenlijk, ik denk dat ze het zich beklaagd hebben dat ze bij de rust niet op voorsprong stonden. Dat was ook wel compleet terecht geweest. Maar dan merkte toch in de tweede helft dat kost wel energie natuurlijk ook, hè, om het vol te houden.
Ja.
Dus,
ik vind het echt een beetje chapeau Felice Mazzo, want ja, de man had een reputatie opgebouwd bij Charleroi van een verdedigende coach te zijn, altijd hetzelfde systeem te spelen. Mm-hmm. Hij kwam dan bij Genk toe, heeft publiekelijk gezegd van ja, ik ga hier eigenlijk niets veranderen, want wat Philippe Clément gedaan heeft, dat kennen de spelers, dat kunnen ze goed. Mm-hmm. Dus we gaan dat gewoon doortrekken, wat natuurlijk niet werkt, want je kunt geen niet als een soort stroomman daar staan. Nee, nee. Allee, ik denk nog aan, ik ben zelfs zijn naam kwijt, de eerste coach van Anderlecht onder Vincent Kompany. Toen had hij zelf nog onder...
Simon Davies.
Dat stroommannen, dat werkt gewoon niet. En nu is Mazzu er eigenlijk in deze match, ondanks de nederlaag tegen Club Brugge, erin geslaagd om... een club zich tactisch te laten aanpassen tijdens de rust aan u. En dat is een groter compliment, kun je eigenlijk niet krijgen.
Nee, dat klopt. Nee.
Zijn er spelers die jou nog zijn opgevallen daarnaast?
Ja, ik zal kikker eentje uitpikken. Dat is toch een speciale vermelding voor Teddy Teuma en zijn goede
middenvelder.
Ja, middenvelder, aanvoerder, zoals dacht ik gisteren.
Dat kan wel,
ja. Het is een man die eigenlijk een beetje een apart levensverhaal, want dat even goed kunnen zijn dat we hem gisteren niet in actie hadden gezien, want op zijn 18e zat niet goed in zijn vel. Hij is gestopt met studeren en hij wilde alles op het voetbal zetten.
Okay.
Nu, aan zich, ça va, maar hij zat in derde klasse in Frankrijk. Heel rijk worden daar niet van, denk ik. Dus zijn vader had voor hem een soort bijbaantje geregeld. Dat je toch dat vangnet hebt. Ja. Alleen, dat was een job als nachtkoerier. Dat is toch wel... Allee, als topsporter of semi-prof is dat inderdaad niet ideaal.
Tussen haakjes, Dylan Bron, waarvoor was hij een koerier in zijn niet-professionele tijd?
Ik hoop geen drugs.
Nee?
De rooms.
Sushi.
Sushi, close enough. Ja. Maar bon, dus nachtcourier. Hij heeft dat bandje dan aangenomen. En uiteindelijk is hij stap voor stap opgeklommen tot de dark horse van de Jubilair Pro League.
Ja, en ook, hij is international van Malta. Dat kan ook wel niet te vaak
tegen. Dat is nog wel echt een maf verhaal. Ik heb gisteren een beetje zitten zoeken. Komt uit een stuk van Sportvoetbalmagazine. Een beetje credits naar die mannen toe.
Maar die gewoon pikken en voorlezen.
Nee. Dus Thomas, hij is geboren in Frankrijk en hij heeft daar ook zijn hele jeugd gespeeld. Totdat hij vorig jaar een telefoontje kreeg van de Voetbalbond van Malta. Ja. En het telefoon ging blijkbaar als volgt. Goeiedag Teddy, jij hebt blijkbaar Maltese roots. Nee, dus kom er niet bij ons shotten.
Maar dat kan echt
en
niet. Nee.
Zijn antwoord is nog beter. Zo van, ja, ik wist eigenlijk niet dat ik Maltese roots had.
Oh.
Die wist dat zelf niet. Dus blijkbaar de grootvader van zijn grootvader. Dus dan zitten we al in bed over grootvader, denk ik.
Bed over grootvader.
Zou dan Maltese wortels of nationaliteit hebben gehad. En hij zou effectief aan zijn... grootvader moeten gaan vragen. Klopt dat eigenlijk? Oké, dan word ik international voor Malta.
En het alternatief was Frankrijk?
Ik denk, hij is geboren in Frankrijk en heeft dan een beetje dubbele nationaliteit, zal het intussen zijn. Maar het gaat goed bij Malta, want hij heeft al in 11 wedstrijden meegedaan en hij heeft er maar liefst al 2 van gewonnen.
Oeh, dat is veel.
Wat eigenlijk in de geschiedenis van van de nationale ploeg van Malta, 1 op 5, ietsje minder dan 1 op 5 van uw interlands gewonnen. Ik weet niet of dat er veel zijn dat daar kunnen zeggen.
Nee, dat is waar. Maar dat is ook dankzij de Nations League natuurlijk.
Tegen de Nations League. Knappe overwinning tegen Letland en Andorra.
Okay. Letland
uit, hè.
Pas op, makkelijk.
Hè. Nee, inderdaad.
Niet makkelijk op een donderdagavond.
Teddy Thomas is going places, jongen.
Oké. Okay. Ja. jij een andere Thomas gezien bij Union?
Nee, alleen ja, bij geen Thomas. Maar La Poussin. Die is mij ook wel opgevallen. Okay. Die was vorige week tegen Anderlecht ook al heel goed. Mm-hmm. En om even terug te komen op uw geliefde Y-Scout. Want die houden ook lijstjes bij van de beste linksback van de competitie, de beste spits van de competitie op basis van statistieken. En na 2 speeldagen is Loïc Lapoussin de beste linksachter van de competitie.
Oh.
En niet geheel onterecht volgens mij, want die heeft echt wel zo alles wat een moderne linkerflank moet hebben. Goeie dribbel, goed positie spelen.
Maar ook in een 3-5-2 spelen, waardoor hij zich meer kan tonen.
Kan heel de flank wel doen. Ja. Vaak de goede keuzes ook. En het opvallende is, een paar jaar geleden speelde hij nog in de Franse lagere afdeling.
Ja.
Daarna bij Virton beland en eigenlijk pas vorige zomer naar Union gegaan.
Ja.
Is nog maar 25 en ik zie het wel gebeuren dat er nog dit seizoen een Belgische subtopper of misschien zelfs topper interesse toont in die La Poussin. Met echt wel een hele goeie.
Ja. Oké, goed. Perfect.
Goeie baller. Ja.
Nu, de hamvraag na deze wedstrijd. Het was de eerste thuismatch van Union. In onze voorbeschouwing hebben we in het lang en in het breed het vooral gehad over de persvoorzieningen ook. Waar Sportspress, dus de Vlaamse Sportpersbond liever, een beetje tegenaf gaf. Want dat was allemaal niet in orde. Er kwam suggestie om de pers bij de VIP-leden te steken. Wat helemaal gek zou zijn. Is dat gebeurd, Janko, of niet?
Ik was er zelf niet. Ik heb een berichtje gestuurd naar onze Union-watcher Thomas Camille, die er wel was. En die vertelde dat allebei wel goed geregeld was. Ze hadden op voorhand heel duidelijk instructies gestuurd naar de pers, waar je moest zijn. Echt foto's van elke deur en zo. En hier moet je binnen gaan. Dus voor domme journalisten heel handig.
Voor domme journalisten.
Ja. Is dat echt een fotoboek?
Echt zo met stap 1. Hier moet je zijn en hier moet je dit afhalen.
Dat is ook wel... Jan Breidelveins Champions League is ook wel... Dat staat vol met borden.
Dat is wel een goede service.
Goed gedaan. En er was effectief een perszaal, dus dat was oké. En de persconferentie van de coaches was wel in een VIP-zaal, maar er zaten geen VIP's meer in.
Oké.
Dus hebben die toch
zaal,
maar...
Een zaal.
Inderdaad. Maar ik denk dat er nog wel wat werkpunten zijn, want Thomas zei ook wel dat hem de spelers dan toch nog buiten moest interviewen en zo.
Maar dat gebeurt wel vaker, denk ik.
Nou je hebt meer ervaring natuurlijk, maar ik denk dat
maar
nog
dat
niet...
kwam er op een heel beledigende, cynische toon uit.
Nee, ik meen dat oprecht. Je hebt dat al vaker meegemaakt, maar ik denk dat nog niet alles op punt staat, maar dat ze er wel werk van maken.
Oké.
Op Union.
Dat is goed om te weten. Zaten er spelers op de perstribune?
Daar heb ik niks van gehoord,
In Antwerpen, Lars, hebben we wel iemand zien zitten.
Onkel Didier, een foto van Jarno Berto, die daar zat voor, VTM Nieuws of weet ik wat. En opeens, naast mij, ging de tweet, Didier Lamkelzee, zowat de enige tribune waar hij nog niet gezeten heeft op de Bosuil.
Waarschijnlijk.
Dus nagels met koppen, hè.
Ja, sowieso. En ook, ik denk dat er wel intern, en misschien zelfs luidop, een lachje vanaf kunnen zal hebben bij Didier Lamkelzee, toen in zijn eigen club 0-6 zag pakken. Nu, Priske probeert daar nog wel wat in te slepen. Victor Fischer maakte meteen zijn debuut.
Ja.
Maar ik denk, we hebben het vorige week al gezegd, met Antwerpen is het nog even geduld hebben. Hè.
Ja.
Maar ik verwacht er wel veel van.
Oké.
Okay. Ja. Die Victor Fischer vond ik al een straffe transfer en er staat nog wel wat te gebeuren.
Ja, wel zot aan het inkopen.
Ja, die Youssouf, er moet ook echt een talent zijn in middenvelder. Dus ik ben wel benieuwd hoe naar Antwerpen.
Ja. Okay. En ook een klein bloemetje naar onze vrienden van KV Kortrijk, die Als enige club het maximum hebben. En dus 4 en terecht aan de leiding staan.
Ja, we hebben ze niet onterecht op nummer 2 gezet in onze pronostiek.
Inderdaad. Ja.
Gaat maar eens na in onze voorbeschouwingsaflevering nog steeds te beluisteren. Goed, we zijn weer helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek.
Ik zie wat jij niet ziet.
De ogen van de shotcasters staan altijd in havikstand. Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral, kunnen ze het verklaren? Dit is Ik zie wat jij niet ziet. Heren, wat hebben we gezien dat niemand anders zag?
Ja, jullie weten dat ik iets met diertjes heb.
Klinkt heel vies, maar ga vooral verder.
Ik heb het hier al over,
beestjes.
Over zebra's en kanaries en tijgers en zo gehad. We hebben het ook net over een rare vogel gehad. Maar ze hadden deze week nog een vreemde vogel op training bij Antwerp.
Bjorn Vlemings, die nog maar eens met de belofte mee moest rijden?
Nee, dat is geen vogel. Hè. Nee, een papegaai.
Een papegaai.
Ja, er was een buurtbewoner rond iemand die in de buurt van de trainingscel van Antwerpen woonde.
Een buurtbewoner die in de buurt van de Antwerpen
Zo gaat dat met buurtbewoners. Ja.
Amai, wauw.
En die was al een paar dagen zijn grijze roodstaart kwijt.
Dat is een papegaai.
Ja, dat is een soort papegaai.
Okay.
En plots zat hij bij de belofte van Antwerpen op de deklat.
Tijdens de training?
Ja, die landde daar plots op de deklat.
Dat is gewoon de Finse oeh.
Ja, hij zat daar rustig naar de training te kijken. Ze hebben die dan even bij hun genomen, er een Coopertest mee gedaan en zo. En daarna zijn ze die... Nee, ik heb foto's gezien dat ze die zo hebben vastgepakt en zo. En even aan het strelen zijn geweest. Moet een tam beestje geweest zijn.
Ja.
En daarna zijn ze die gaan terugbrengen naar de buurtbewoner. Want er hingen briefjes in de buurt rond het stadion. Met adres en een telefoonnummer op. En zijn die dan gaan terugbrengen.
Amai.
Okay, mooi. Lars, een aanvulling op deze ARA? Ja, ARA mag ik niet zeggen.
Nee, het is een grijze roodstaart, zoals ik zei.
Okay.
En dat zijn mega dure beesten.
Echt?
Ja, ik ben ooit met onze wielercollega Bram van de Kapellen een dierenwinkel binnengestapt. zat idee. Hij kende het. En een dag nadien hebben we dat gedaan. Hij moest een papegaai hebben. En ja. Hij komt aan de volière en hij zegt, ik wil een papegaai met felle kleuren en ene dat praat. Dus hij zegt, hier, den die moet ik hebben. En die verkoper, ja, dat is dan 4000 euro, meneer.
Oh.
En dan was dat zo, ja, doe dat maar iets kleiner dan ik kan klappen. En is hij buiten gestapt met een dwergpapegaai.
Ah, oké. Okay.
Ja, dus,
maar die hebben zo'n schone ronde kopjes.
Ja, ja, dat wel. Maar ze babbelen niet, ze flaten.
Nee.
Allee, ze, oef, ja, ze ja, flaten alleen.
Ook plezant.
En een grijze rood...
fucking irritant.
Ja. Ja. En een grijze roodstaart was geen optie.
Dat zit er ietsje tussenin. Dat is dus ietsje goedkoper dan een ara, blijkbaar.
Ja, klopt.
En ja, duurder dan het werk. Maar
okay.
Dure beesten.
Alright. Ja. Janko, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat je... Ik zie wat jij niet ziet, zou wijden aan iets anders dan uw fascinatie voor dieren, waar ik niet verder op ga ingaan, zijn de PowerPoint van Hein van Azenbroek. Want die was toch zo, met zoveel grandeur aangekondigd door jou bij ons in de Shotcastgroep.
Ja, klopt. Ik heb er ook op gehoopt. Dus Gent had, zoals jullie misschien ook al weten, een statement de wereld ingestuurd na de handspelfase tegen Sint-Truiden. Een handspelfase waarvoor ze geen penalty kregen. En er was aangekondigd dat ze er ook op de persconferentie op zouden terugkomen. En dat ze een PowerPoint hadden voorbereid om, ja, ik weet niet, om uit te leggen waarom het wel hens was. Maar ik ben speciaal naar die persconferentie gegaan om er verslag van te gaan uitbrengen voor onze website. Maar er was geen PowerPoint.
De PowerPoint van Chris Wagner of zo. Powered by Chris Wagner. Dat was het wel geweest.
Maar dat hij houtblokken uit elkaar slaat in zijn eigen achtertuin. Maar nee, kijk, we zijn één speeldag ver en ja... Ik denk dat je bestolen bent geweest, dat klopt.
Ikje, omdat je een PowerPoint hebt.
Nee. Agent zijnde.
Bedrogen.
Maar dat je dit al doet na, aan de vooravond eigenlijk van speeldag 2. Ik vind het al onbegrijpelijk dat je dat niet de dag na het moment zelf doet. Maar echt zo 3-4 dagen wacht is al super bizar. Ja, het toont gewoon aan dat communicatief staat dat daar totaal niet op orde gewoon. En dan geef je nog een 2-0 uit handen op een kwartier tijd tegen Beerschot in eigen huis. Ja, dan denk ik dat je misschien toch iets meer daarop moet focussen en niet echt moet focussen op zaken waar je zeker door publieke druk geen resultaat mee krijgt. Wel als je dat intern doet.
Nee,
dat weet ik niet, want dat wou ik net zeggen. Van, ja, wat haalt dat uit, zo'n statement? En misschien haalt het wel uit, want misschien ligt wel een bepaalde druk, maar is dat de manier waarop dat je iets wilt behalen, vraag ik mij dan ook
af. Het enige wat zou kunnen veranderen, is dat de Hens-regel nu nog eens duidelijker door de refs naar de spelers en de trainers toe wordt uitgelegd. Maar het is niet zo dat plotseling bij de fase van Gent alles 2 of 3 of 4 keer zal extra bekeken worden of dat er nog een extra supervisor bij komt.
Ik hoop alleen dat als het in het nadeel van Gent de beslissing wel correct genomen wordt, dat er dan ook geen statement komt van, nu kan het wel.
Ja.
Want de juiste beslissing moet je nog altijd toejuichen. Ja. Waarmee dat ik ook zeg, op staaien, ja, penalty is penalty. Ja. Daar is geen discussie over, maar blijf dan consequent.
Ja.
Dat is mijn hoop.
Dat is waar, maar toch, we gaan 22 speeldagen ver zijn en er zal misschien een bepaalde club op de rand van iets wel niet staan en dan zal er met veel plezier verwezen worden naar op speeldag 1 of op speeldag 6 of op speeldag 3 is er dat gebeurd. En alle fasen die ertussen zijn verlopen, die vergeten we dan. Nu, denk de enige club die een beetje recht van spreken heeft, is Sotewaregem. Want ook gisteren hadden ze wel een heel lichte strafschop terwijl de scheidsrechters effectief de opdracht hebben gekregen om 2 zaken extra goed te doen dit seizoen. Namelijk geen lichte panels meer fluiten en protest sneller straffen met de gele kaart.
Mm. Dat tweede valt wel goed mee, vind ik. Dat is wel consequent en je ziet ook dat wel...
Ruud Vormer op speeldag 1 heeft dat meteen ingekregen van Bram van der Ries.
Dus zo moet het doen, hè. Maar dan inderdaad... Dan zitten daar gisteren met dat geval. Hè.
Dat is waar. Dat is waar. Goed, als onze luisteraars nog leuke dingen hebben, altijd welkom op @shotcast op Twitter. Of shotcast@nieuwsblad.be of podcast@nieuwsblad.be. En dan gaan wij over naar het volgende.
Het event van de week.
Onze vrienden van Bieben zijn wel heel, heel, heel erg onbehulpzaam. Niet alleen dienen wij hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben, ook moeten we hen wijzen op het event van de aankomende week. Ik stel voor... Genk Shakhtar Donetsk, want dat is dinsdagavond al. Champions League zowaar op het programma.
Dat is snel, hè?
Dat is inderdaad snel. En Peter Kroonen, de voorzitter, werd geïnterviewd door de collega's van Bank van Limburg. Die omschreef het als de match van 5 miljoen. Nee, eigenlijk was het, de journalist zei van, dit is de match van 5 miljoen. En Peter Kroonen zei van, uw berekening kloppen. Dit is inderdaad, financieel gezien, een match van 5 miljoen.
Okay.
Dat was een heel rare passage in dat interview. Maar de derde voorronde van de Champions League. Dus een potentieel ticket richting play-offs. En daarbij hoort dan het startrecht voor de groepsfase van de Europa League. De vraag is eigenlijk, hoe gaat Genk dit na een 3-4 nederlaag tegen KV Oostende op vrijdag eigenlijk klaarspelen?
Ik hoop op onze vriend Tresor.
Wordt hij de key?
Ja, ik denk dat was tegen Oostende ook al...
Goed. Ga verder. Wow. Ga verder.
Laat eens eens terug.
Ja.
Nee, ik hoop onze vriend Tresor en Dachimie, want we mogen die mensen een achternaam wel uitspreken. Een Zeimana kunnen we ook, dus dat moet ook wel lukken.
Ja.
Maar ja, die was tegen Oostende echt weer geweldig. En ik weet dat er al vaak zo... Ja, dat wordt vaak gezegd, hè, van ja, spelers die het in Nederland goed hebben gedaan, hebben toch vaak moeilijk in België. Is al gebleken, en met Bjorn Vlemings, die daar straks al is gepasseerd. Maar ja, Tresor doet gewoon super. Hè. Die heeft een goede dribbel, die heeft inzicht. Bij mij kun je zo het aantal... O's en A's, dat ik zo tijdens een wedstrijd laat horen, dat duidt zo wat hoe goed of indrukwekkend ik een speler vind. En bij Tresor zijn dat er echt heel veel. Je hebt heel veel van die verrassende acties en zo. En ja, dat is zo'n voetballer waarvoor je naar het stadion komt.
Met welk dier zou je hem vergelijken met een beestje?
Een ara. Heel veel waard.
Heel veel. Oh, kijk, voilà. Gevat is hem wel. Ook fan van Tresor, Lars? Of,
Ik heb hem enkel nog maar in de Supercup bezig gezien.
Was hij ook niet slecht, hè?
Daar was hij ook niet slecht. Nee. Het was een aangename kennismaking, maar de match tegen Standaard en Oostende heb ik niet gezien. Nee. Dus ik ga hem ook niet ophemelen.
Zonder enige
basis.
Nee, dat is wel goed. Nu, Genk maakt zich trouwens ook sterk dat Onuwachu erbij gaat zijn. Hij had een beetje muisnissen in zijn hoofd, want hij hoopt natuurlijk op een transfer. Kroonen zei ook in dat interview dat de transfermarkt nog niet aan het losbarsten is door het EK. Dat komt altijd wel later op gang. Ik weet niet of het ook echt een super verzwakking zal zijn voor Genk. Natuurlijk, de man van 33 competitiegoals vorig jaar. Maar Cyril Dessers ook weer, denk ik, minstens een assistje vrijdag. Was wel oké.
Wel veel kansen gemist in de tweede helft.
Dat wel, maar Onuwachu zelf heeft het ook nog niet getoond in de Supercup en de eerste speler. En werd een paar keer al vroegtijdig vervangen. Mm. Dus ik ben benieuwd wat dat zal geven. Maar, langs mijn kant uit, super hard duimen voor Genk. Want ik denk al spontaan aan onze coëfficiënt. Door de aard van die ranking, dat wordt op basis van de laatste 5 jaar bepaald. Wat betekent dan ze prestaties van 2016, 2017 wegvallen. En in dat jaar sprokkelden we 12.500 punten bij elkaar.
Dat is al veel.
Dat is een derde van ons totaal...
dat is veel.
Dat gaan we voelen.
Ja, dat gaat pieken.
Dus
ja.
Dit seizoen hebben we afgesloten met... vorig seizoen hebben we afgesloten met 36.500. En 12.500 kwam puur door dat ene seizoen. Dus die 4 andere seizoenen, dan komt dat ongeveer aan een gemiddelde van 5.000 en iets. Wat dus minder dan de helft is.
Wacht, wat betekent...
Wel, al op dit moment, maar we hebben natuurlijk nog geen punten kunnen verzamelen, maar staan we op een 13e plaats. Een 13e plaats heeft geen toegang meer tot een rechtstreeks ticket voor de Champions League groepsfase. En dat zou dan ingaan vanaf het volgende seizoen. Dus we moeten gewoon presteren.
Of onze kampioen is...
Mag niet meer rechtstreeks naar de Champions League groepsfase.
Okay. Allee, ja. Hup ging dan maar.
Ja, Hup ging, zou ik zeggen.
Doe het dan even.
Lars, jij nog iets leuks over deze match?
Mijn gedachten gaan nu al uit naar de commentator van dienst. Want bij Shakhtar lopen er een Marlos, een Marlon en een Maicon rond.
Ah, nutloos dus, weetje.
Ja, daarvoor zijn we
weer. Ja, een prachtige bijdrage weer.
Het is super. Dat.
Ja. Goed, matches en Genk, dinsdag dus om 8:00. En dan is het nu tijd om bijna over te gaan naar onze afsluiter, want we hebben nog een kleine oproep.
De Karagiannis Cup.
Vrienden, we deden vorige week al een oproep, maar waarschijnlijk zit iedereen nog in vakantie- of olympische modus. Dus nogmaals, stuur gerust uw Karagiannis cuppen binnen. We delen ze met veel plezier in onze aflevering. En toch, om jullie al een beetje warm te maken, ga ik nog iets anders leuks laten afspelen. Het is niet helemaal een Karagiannis cup, maar het is wel een gigantisch fragment, een gigantisch leuk fragment van Gert Vrijen tijdens Union Club Brugge. Dat vooral aantoont dat Gert toch niet de superman is die we denken, want de man kampt nog een beetje met wat slaaptekort als we naar zijn stemtimbre luisteren. Hier komt hij.
Hier pakt hij hem zelf goed mee voorbij, Sokkie. Nog een keer meepakken. Hoekscherp. Tja, dat is jammer voor hem.
Dit was het alweer. Uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen we wel over naar onze donderdagafleveringen, waar een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. Donderdagafleveringen die sparen we nog op voor wat later in het seizoen. Dus die komen er binnenkort aan. Wat staat er deze week in de krant, Janko Beekman?
Wel, vandaag staat er een stuk over Lior Refailov in de krant. Want ik had het daar straks over het gebrek aan verticaliteit bij Anderlecht. Ja. Maar die hebben dus wel gewoon Lio Refailov, gaat dus gewoon van vorig seizoen op de bank zitten. En ik vraag mij af, en ik denk veel mensen met mij, waarom zit hij daar en wanneer gaan ze hem eigenlijk eens echt beginnen gebruiken?
Oké. Okay.
Dat is wel de man die het kan openbreken. Hè, met als we het hebben over denken, ingevingen en iemand alleen voor doelen zetten.
Niet bepaald de start die Rafael of in gedachten had.
Ja, nee, bij Anderlecht zeggen ze dan, allee, of Company zegt dan wel van, hij heeft een dubbele rol. Hij is ook een beetje de mentor van onze jonge spelers.
Ja, maar wat is dat, een mentor?
Ja, wel.
Ja. Wat is dat?
Company gewijs, hè. Ja, wat is dat? Gewoon jonger begeleiden. Ah, oké. Okay. Dus, zwart, ja.
Ja, ja, maar donderdag speelt Anderlecht Europees in Albanië tegen Lassie. Dat klinkt raar, dat is ook weer een hond. Hè.
Ja, dat is waar.
Jij bent bezig.
Maar ja, ik denk wel Lassie en Rafael daar gaan kunnen gebruiken. Want okay. Ja, je gaat moeten scoren, je gaat een goal moeten maken. En dat blijft heel moeilijk voor Anderlecht.
Ja, dat is waar. Lars, jij nog iets anders in de krant? Misschien niet in de krant van vandaag, die mensen absoluut niet meer gaan kopen als dit om 4 uur uitkomt.
Nee.
Toch bedankt voor je bijdrage,
Ja, wat er een beetje zit aan te komen, een nieuwe aanwinst van Club Brugge, of een huurspeler van FC Barcelona. Dus in de categorie iets dat we niet elke dag zien.
Victor Vázquez?
Ja, maar dat was geen huur, hè. Dat was gekocht.
Nee, dat was definitief. Dat klopt.
Alex Collado, een 22-jarige winger aanvallende middenvelder, die van Barcelona de toestemming heeft gekregen om het trainingskamp te verlaten, om met een club te gaan onderhandelen, om meer ritme en ervaring op te doen. En die club zou Club Brugge zijn.
Okay.
Dus een voorstelling van die man, als dat effectief zover komt. Ja. Van wat mogen we verwachten.
Ja, wat is dat grappig, Janko?
Ja, misschien dachten ze bij Barcelona van, ja, Iniesta heeft ook zijn grote doorbraak gekend op Jan Breidel. We zullen Collado ook naar daar sturen.
Dat is waar, ja.
Let trouwens op hoe dat Lars Collado en jij Collado zegt.
Ik wou hem niet verbeteren. Ik dacht, ik ga dat gewoon subtiel doen. Maar...
Alex. Voilà. Ik had gewoon
veel beter. Roepnaam Alex. Nu, er is sowieso dus hoop voor Paulo Nwachu, want de transfermarkt komt dus losser en losser. Wie weet, is er wel een plaatje vrij hierdoor bij Barcelona B. Swat, wie mee als score mist en zich toch nog graag waagt aan een gratis Pronen met vrienden, kan nog steeds altijd terecht bij bchamp.bwin.be, uitgegeven door onze vrienden van Bwin, de exclusive betting partner van de Pro League. Lars, was het leuk met Janko erbij? Is hij ook voor jou geslaagd? Want het is nu de eerste keer dat jij een reguliere aflevering met hem gedaan hebt.
Ja, het was oké. Okay. Nee, het was goed. Ik heb mij geamuseerd. Het is leuk om zo uit vakantie te komen.
Zit je in het kamp van de Twittermensen op vlak van lof? Of zit je in het kamp van Janko's familie op vlak van
bashing? Ik ga niks over Janko zijn moeder zeggen, dus doe maar de Twittervrienden die hem opgehemeld hebben.
Ja. Ja, goed. Met welk beestje kom je volgende week af, Janko?
Ik heb een hele week vakantie, dus ik heb een hele week lang om beestjes te gaan zoeken.
Een luiaard. Ja.
Ik hoop vooral op niet te veel katers.
Oké, goed. Tijd om af te ronden. Goed, dit was het voor vandaag. Mensen, geniet nog na van het afgelopen weekend. En tot een volgende keer.
Opletten daar bij Zoetberg. Een heel fraaie goal van Anderlecht. De voorzet van Ito Onuachu. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal.
Zin in nog een shotcast? Beluister dan onze actuele afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke actuele podcast Het Punt van Van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.